Wauw vrouw. Een vrouw die zichzelf kan zijn en voorop durft te lopen. Welkom bij de podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie. Ik ben Hiltje Oude Luttekhuis en ik wil een wereld creëren waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn. Als huisarts, CEO van een One Woman Biz, mama van 4 kids en imperfecte feminist houd ik openhartige interviews met vrouwelijke rolmodellen uit de artsenwereld, wetenschap, tech en entrepreneurship. Vrouwen die voorop durven te lopen. Ook inspireer ik je met female empowerment topics om je zelfvertrouwen te boosten, zodat jij ook voorop durft te gaan lopen. Luister mee. Laat je verwonderen en uitdagen om voorop te lopen. Dit is de Wauwvrouw podcast. Laten we een nieuwe revolutie beginnen. Bij mij in de studio vandaag Janneke Wittekoek. Zij is cardioloog en directeur van het door haar zelf gestarte zelfstandig behandelcentrum, de HeartLife Klinieken in Utrecht. Ze bekleedt verschillende bestuurlijke nevenfuncties, is auteur van boeken en columns en ontwikkelde een game voor vrouwen in de overgang om gezond te blijven. Haar missie is om het vrouwenhart te doorgronden en op de kaart te zetten. Ze is getrouwd, heeft 2 kinderen en haar hobby's zijn boeken en columns lezen en schrijven en marathons hardlopen. Wauw, welkom Janneke.
Ja, dankjewel Hiltje, leuk om hier te zijn.
In dit tweede deel van het interview praten we over waardegedreven leiderschap, onzekerheid en buiten je comfortzone stappen. Onzekerheden zijn menselijk, dus laat je vooral niet ontmoedigen. Aan het einde lift Janneke ons nog even op. Go for it, girls! We beginnen waar we vorige keer bleven. Namelijk met hoe vrouwen toch wel heel erg lang genegeerd zijn door de eeuwen heen. En je hoort hoe de baarmoeder van alles de schuld kreeg. Eigenlijk zou de medische wetenschap het anders zijn als een uitdaging moeten zien. In plaats van alles maar lastig te vinden, zoals Janneke zegt. Luister gauw verder.
Ik heb in mijn zomervakantie Unwell Women gelezen over de geschiedenis van de vrouw in de geneeskunde. Dat is zeg maar het vrouwenlichaam. Nou, dat en sowieso vrouwen die heel lang geen dokter mochten worden. En wij zijn toch wel heel erg lang genegeerd door de eeuwen heen. En ik denk dat we daar nog wel echt... we zijn nu met een inhaalslag bezig, maar we zijn er nog niet. Het is echt wel een door mannen gedomineerde wereld geweest. Ook qua wetenschap, ook omdat het onzedelijk was om vrouwenlichamen goed te onderzoeken. Vroeger kreeg de baarmoeder de schuld van alles. Dus die moesten dan maar gewoon uitgehaald worden. Dan waren alle klachten opgelost. Nou ja, dat is nog niet eens zo lang geleden dat dat gewoon gebeurde. Bij vrouwen met pijn op de borst was het de gedachte, ja, maar dat komt omdat die baarmoeder te veel naar boven zit. Daar moet een kind in. En als daar geen kind in zit, dan krijgen die vrouwen allemaal klachten. Ja, echt fascinerend. Als ik dan dat lees over in de hele wereldgeschiedenis, dan denk ik, zo, we hebben nog een lange weg te gaan en het is maar goed dat we af en toe dat we wat voorvechters hebben om vooral die kaart te blijven trekken. Dus ik was erg gemotiveerd om mijn werk voor te zetten.
Ja, precies. Hey, en dit valt natuurlijk enorm in mijn straatje met deze podcast. Als je naar jouw eigen carrière kijkt, hè, wat voor uitdagingen heb je daarin dan gehad als vrouw? Of zie je dat stukje eeuwenlang negeren terug? Heb je man-vrouw verschillen gezien?
Het is wel als ik kijk naar mijn hele, inderdaad mijn carrière, dan komen wel een heleboel factoren heel mooi bij elkaar. Ik ben natuurlijk ooit begonnen met een studie gezondheidswetenschappen, wat heel erg gericht is op preventie, op het voorkomen van hart- en vaatziekten, zowel biologisch, maar ook op sociaal-maatschappelijk niveau. Dus dat was al heel interessant. Later is daar de studie geneeskunde bijgekomen. Ik heb een promotieonderzoek gedaan naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten. En dus dat was een hele mooie basis. En eigenlijk toen ik met de opleiding cardiologie bezig was en het mij opviel dat er zoveel vrouwen op de eerste hulp kwamen met klachten die iedere keer werden uitgeboekt als niet cardiaal, omdat we nooit echt afwijkingen konden vinden. Dat was voor mij een trigger. En toen ik later dus de wetenschap in ging duiken, ja, toen moest ik heel eerlijk ook bekennen dat ik me daar zelf eigenlijk ook nooit zo mee bezig heb gehouden. Ik heb wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het cholesterolmetabolisme en ook meegewerkt in statineonderzoek. En ik ging eens even terugkijken en ik denk, verrek, ook in die studies, en dat was begin jaren 90, daar is echt heel weinig vrouwen geïncludeerd. En toch, hè, dus daar begon al een beetje van, hé, dat is gek als je daar, en hoe meer literatuur je daarover gaat lezen, en daar is al heel veel over gepubliceerd. De eerste stukken zijn allemaal van begin jaren 90. En als je dan op een gegeven moment leert dat het proces van aderverkalking bij vrouwen anders verloopt dan bij mannen, omdat het hele oestrogeenmetabolisme in de vaatwand daar zich afspeelt en natuurlijk een beschermend effect heeft. Zover wisten we dat nog wel. Ja, dat kwam alles eigenlijk samen. Hè? Dus eerst had ik het heel breed bestudeerd. Toen in de praktijk van, hey, het is bij die vrouwen toch anders. En dan weer terug naar die basis waarin dan pathofysiologische verschillen zitten. Ja, dus het was voor mij een soort van eye-opener, maar uiteindelijk ook weer zo logisch. En eigenlijk nog steeds is het zo gek dat in een heel groot gedeelte van de medische wetenschap nog eigenlijk ervan uit wordt gegaan dat vrouwen kleine mannen zijn. Dat is heel gek. En dat die hele hormonale cyclus die zoveel invloed heeft op hoe wij medicijnen verwerken, hoe week onze weefsel is, hoe sterk we zijn, hoe onze psyche werkt, dat is gewoon genegeerd. Dus ja, het wordt hoog tijd dat we dat eens even gaan weer. En dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld. Ik snap wel dat die cyclus er altijd uit is gegooid. Want poeh, jeetje, het is ook wel ingewikkeld. Maar ik vind het aan de andere kant ook wel gek dat dat ook niet wordt gezien als een medische uitdaging. Om de zorg voor vrouwen te verbeteren. En waarom moet deze noodroep, zou ik haast willen zeggen, moeten komen van alleen maar vrouwen? Je zou het als man wetenschapper toch ook super interessant moeten vinden wat daar allemaal gebeurt met die cyclus. En dan heb ik het niet over de gynaecologen die dan natuurlijk bezig zijn met baarmoeder en dat soort dingen. Maar ik denk in een heleboel andere, zoals darmen, hart, hoofd. Ja, dat is allemaal, staat in verbinding met die hormonen. Hoe interessant is het om dat te onderzoeken? Ga ervoor, zou iedereen de wetenschappers willen oproepen. Net zoiets als migraine, weet je, dat heeft nu, dat is natuurlijk ook echt zo'n, nou, er zijn een heleboel, beetje van die diagnose die we op een gegeven moment hebben gekregen. Het stukje somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten bij vrouwen. Dat is de solkpolies, voornamelijk bevolkt door vrouwen. En ik denk niet dat die klachten tussen de oren zitten. Ik denk dat dat veel meer dingen zijn die we gewoon nog niet goed begrijpen.
Ja, dat zou goed kunnen. Ik vind het wel mooi inderdaad, hè? Dus in het interview met Angela Maas zegt zij natuurlijk ook van, hè, hoe meer vrouwen we in hogere posities krijgen in de gezondheidszorg, hoe meer die het op de kaart zullen gaan zetten en dat het dus ook meer aandacht krijgt. Maar ik bedoel er eigenlijk dus ook in die zin, heb jij in je carrière persoonlijk ook dingen ervaren dat het voor je uitmaakte, misschien achteraf bekijkend, hè, maar dat je een vrouw was waarom je bepaalde stappen hebt gezet of moeten zetten? Angela Maas nam niet echt een blad voor de mond in de zin van, hè, dus zij is natuurlijk nog uit haar generatie veel eerder, waarin het als vrouw in de cardiologie ook echt moeilijk was in een mannenbolwerk. Dat je maar één keer in de 4 jaar mocht er maar een vrouw in opleiding. Nou, jij bent van een andere tijd, dus ik was heel benieuwd van, zijn dingen veranderd, verbeterd? Loop je nog steeds tegen dingen aan?
Dat is natuurlijk ook een beetje hoe het bij mij verder, waardoor ik getriggerd was, dat die vrouwen toch heel vaak een beetje werden weggezet als een beetje gezuur hoor. Die prachtige bloedvaten, die heeft gewoon helemaal niks. Oh, is ze er weer? Jeetje, weet je, dacht ik. Ja, als je dan gewoon echt het gesprek aangaat. Weet je, we zitten dan over de atypische klachten bij hart- en vaatziekten. Maar die vrouwen die dus met die schone bloedvaten, die zitten tegenover je. En die zitten gewoon op hun borst te drukken. Van, ik voel dan hier zo'n druk en het straalt uit naar mijn kaak. En ik voel het soms in mijn linkerarm. Dan denk ik van, zo'n reëel verhaal, daarvan kan je niet zeggen, joh, dat is helemaal niks. Maar de vraag is even of ik dat nou, ik vond dat dus heel erg, dat triggerde mij bij die vrouwen. Maar ik denk dat als ik veel mannen in mijn spreekkamer zou hebben, die ook iedere keer weer terugkomen met klachten, dan zou ik daar ook door getriggerd zijn. Het is altijd gewoon, ja, ik ben een beetje zo opgeleid van, wat heeft iemand dan? Waar komt die pijn vandaan? Hè? En als je gewoon bijvoorbeeld ook in het vrouwenbrein ook gaat kijken, de hele pijnperceptie, daar zitten ook heel veel verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus weet je, er is toch zoveel te doen om het beter te begrijpen. En daarom pleit ik ook zo voor die persoonlijke geneeskunde, man, vrouw. Hè. In mijn medische carrière is het opgevallen dat de vrouwen voornamelijk onbegrepen zijn. En dat voor die mannen weten we een heleboel dingen wel. Maar ja, dat klopt ook wel een beetje met hoe de wetenschap in het verleden bij grote groepen mannen is bedreven, zal ik maar zeggen.
Ja, zeker.
Nou ja, goed. We zijn kleine stapjes aan het maken. En dus wat dat betreft denk ik dat Angela ontzettend belangrijk. Zij is echt de baanbreker geweest, heeft weg opengebroken. En dat we vooral moeten zorgen dat we hier aandacht voor blijven vragen. Voor alle, precies wat jij zegt, alle rassen, kleuren, man, vrouw, alles wat we hebben. Dat is best ingewikkeld af en toe, maar dat zou de medische wetenschap steeds meer moeten uitdagen, in plaats van dat het allemaal maar lastig is, dat het anders is.
Ja, en we hebben natuurlijk ook 10.000 keer meer mogelijkheden om dingen te onderzoeken dan in de tijd van Leonardo da Vinci.
Zeker, zeker, ja.
En Darwin, die dus is, ja, die maakt wel een hele grote stap terug.
Een hoop elegantere technieken de vrouwen beter maken, in plaats van de baarmoeder er maar gewoon uithalen. Of het vroeger ging.
Ja, inderdaad. Hey, en heb jij ook een rolmodel of iemand die jij als leider inspirerend vindt?
Ja, ik wist dat die vraag ging komen. De vraag is mij ook wel vaker gesteld. Ik vind dat best wel ingewikkeld. Maar waar ik altijd dan een beetje naar kijk is van welke mensen doen een heleboel verschillende dingen. Zeg maar. Dus dat vind ik dan inspirerend. Nou, dat is bijvoorbeeld, ik vind Linda de Mol in dat opzicht inspirerend. Want ze is ook een vrouw die ook eigenlijk alles doet. Hè. Dus die heeft een prachtig tijdschrift en ze is een goede actrice en ze heeft talkshows en ze heeft multitalent. Vind ik leuk om, dat vind ik interessant. Aan de andere kant kan ook heel erg gefascineerd zijn door. Niet multi, maar single talents vind ik ook altijd heel bijzonder. Ja, laat ik zo zeggen, ik zoek altijd een beetje naar mensen waarvan je stiekem kan zeggen van, oh, die heeft zich ook niet altijd helemaal gefocust op één ding. Terwijl ik me heel goed realiseer dat je wel een beetje, natuurlijk, wel een beetje focussen, maar niet veel. Omdat het dan afdoet aan je creativiteit. Maar ik heb niet echt een... Want dat is mijn grote voorbeeld of zo. Nee.
En op wat voor manier volg jij je hart of intuïtie in je leven?
Ik denk in mijn professionele leven dat ik dat wel echt heb gedaan. Hè? Dus dat ik dat heel. Dat ik daar echt wel een dat komt echt vanuit mijn hart. Hè? Dat ik wil echt. Het is ook wel een stukje mijn zorghart. Ik wil mensen echt beter maken. Hun kwaliteit van leven kijken of we dat beter kunnen krijgen. Zodat ze van die vervelende klachten afkomen. Zo begint dat eigenlijk. Als ik kijk naar... Net terug van een heerlijke vakantie. En dan zit ik in zulke mooie gebieden. En dan denk ik, jeetje, ik zou hier wel gewoon willen blijven. Zegt mijn hart dan. Ja, dus een stukje paradijs of als het even ergens heel erg mooi is. En dan roept toch wel weer de plicht dat ik gewoon weer, je moet ook weer terug. En, dus wat dat betreft, ik volg mijn hart. Zeker in mijn professionele leven, ook wel in mijn privéleven. Maar je moet natuurlijk wel... je hebt natuurlijk verantwoordelijkheden en dat soort dingen. Dus het is niet... Want je bent natuurlijk ook heel erg voor dat stukje vrijheid, maar ik vind dat moeilijk. Ik ben hartstikke vrij in wat ik doe, maar ik ben ook alweer heel erg gebonden natuurlijk met alles en iedereen om me heen. Hè. Dus ik denk wel dat ik mijn hart gevolgd heb, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar ik heb ook wel een hele sterke hoofd, die zijn continu in discussie, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar dat is bekend, hè? De hoofd-hart-connectie.
Ja.
En ik denk ook wel dat het te maken heeft natuurlijk met een soort levensfase waar je in zit. Hè? Dus ik ben 50 geworden, 51 ben ik inmiddels. En dat is ook wel een levensfase dat ik heel erg mensen om mij heen, die gaan allemaal nog nieuwe dingen doen. Of die hebben in één keer hun huis verkocht en die gaan met een camper, ze zien wel, kunnen overal werken. Kopen een boot, gaan de wereld rond, want nu kan het nog. Nu zijn ze, weet je, dan denk ik, kijk ik er wel eens naar en dan denk ik, oh ja, dat zou ik misschien ook wel willen. Maar als ik dan langer nadenk, denk ik, oh nee, ik zit eigenlijk ook wel eigenlijk zo fijn met mijn kliniek. En dan moet ik ook, snap je wat ik bedoel? Hè? Dus het is ook een soort crossroads en dat heb je zo om de 10 jaar, dat je gewoon even kijkt van, ja, wat wil ik nou? En naarmate je ouder wordt, krijg je misschien steeds meer ook een vrijheid om dan ook echt hele andere keuzes te maken. Kijk, als je heel jong bent, dan zit je vaak zit in een opbouwfase. Je bent met je kinderen bezig, met je werk, je carrière. En dan ga je niet zo snel fladderen, zal ik maar zeggen.
Ja, en de andere kant misschien is misschien wel ook doen. Wel, als jij echt in verbinding bent met die gevoelens die je vanuit je hart wil inbrengen in je leven. Hè? Dus dat gevoel wat jij hebt, op zo'n stukje paradijs op vakantie. Als je daar voor tevoren al meer in hebt, heb je misschien minder die behoefte om echt enorm uit te vliegen, hè, dan in die bepaalde levensfase. Ja. Dus misschien pleit dat er ook voor om juist al op tijd te beginnen met je hartgevoelens te volgen.
Ik zie ook wel gewoon, als je nu kijkt naar de jongere generatie, die zijn allemaal nu al aan het, gewoon op hun 20ste zijn ze al, hebben ze de halve wereld al gezien. Hè? Dus ik ben wel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik had toch nog wel heel erg een, toen ik heel veel jonger was, van ik moet wel even zorgen dat ik in je eigen onderhoud kan voorzien. Dat ik echt iets ga doen wat ik heel erg leuk vind. Wat ik vanuit mijn hart leuk vind. Dat is allemaal heel erg gelukt, weet je. Dus ja, ik heb de halve wereld nog niet gezien. Dus dat zou ik ook wel willen. Maar jij, dat blijft altijd een beetje. Dat ga ik misschien doen als ik met pensioen ga. Maar wanneer dat is, weet ik niet.
Nee, want hoe ziet jouw leven er over 5 jaar dan ongeveer uit?
Nou, dan zit ik nog vol in deze business. Hoe oud ben ik dan? 57? Ja, 57. Ja, dan ben ik gewoon, ik ben net lekker op stoom. Dus dan ben ik nog vol met deze missie bezig. En ik zit wel heel erg te kijken, dat is mijn laatste project ook met Green Habit, is dat stukje digitalisering. Dus ik was, toen ik begon met de Heartlife Klinieken, meer een beetje aan het kijken van waar kan ik nou nog meer Heartlife Klinieken nog oprichten. En ik merkte dat dat toch best wel heel moeilijk was, omdat de Heartlife Kliniek staat of valt met een ontzettend gedreven specialist die precies zo denkt als ik. Dat is best heel lastig om dit te vinden. Dat moet een beetje komen vanuit de jongere generatie. En dat is best lastig, want die hebben nog zoveel andere dingen die ze willen doen. Dus dat ben ik een beetje, die ga ik zeker vinden, maar daar heb ik wat minder haast mee, laat ik het zo zeggen. En ik ben wel aan het kijken hoe ik dus met dat stukje, de game die we ook ontwikkeld hebben, zeker in de missie die je hebt om meer informatie te geven over het vrouwenhart, mensen gezonder te maken, vind ik dat hele stukje digitalisering heel erg interessant. Dus ik zit wat meer in de tech world nu samen met Chantal Linders. En waar ik heel veel potentie in zie, wat ik ook heel erg leuk vind. Omdat je op die manier met slimme technieken gewoon zoveel mensen kan bereiken. Dus ik hoop dat ik over 5 jaar nog steeds mijn basis hier heb in Leidsche Rijn met deze kliniek. En dat ik daarnaast met een stukje gamification, digitalisering heel veel andere mensen kan bereiken om ze gezonder en beter te maken.
Mooi, ja. Dus een game met hardlopen ligt in het verschiet, denk ik.
Wandelen. Hardlopen, ja. Dan wordt hij. Ja, en wandelen.
Ja.
Onder andere. Nee, maar onderschat de ontspanning niet. Hè. In mijn spreekkamer gaat het steeds minder vaak over meer bewegen, minder eten. Het gaat heel vaak over hoe hou je de balans met deze drukke 24-uurs economie. Vrouwen die overprikkeld raken, waardoor vaak ook heel veel klachten ontstaan. Dus het stukje brein-body balans is en hart zit daar natuurlijk bij. Dat is meer de uitdaging dan dan de voeding en de beweging. Het is echt het brein waar we moeten beginnen. Ja. Zeg ik dan als hartspecialist. Ja. Dat is wel grappig. Ja.
Inderdaad. Ja, want hoe zit die hart-brein connectie volgens jou dan? Want je haalde hem net wel even aan. Hoe zit die connectie volgens jou?
Nou ja, dat is een stukje gedragsverandering.
Ja.
Dus ik kan met een app of met een personal trainer naast een patiënt gaan staan en we gaan nu hardlopen. En dan doet hij dat vast wel. Als ik ernaast ga staan of bij wandelen of wat dan ook. Of weet je, als je daar. Maar je wil natuurlijk dat die patiënt zelf gaat inzien dat beter voor hem of haar is. En dat hij ook dat gaat ervaren en zo langzaam dingen gaat veranderen in zijn gedrag. En dat begint in het brein. We zeggen wel eens, het zit allemaal tussen de oren. En dat is waar. Het zit allemaal tussen de oren. Dat de beïnvloeding van het brein in een stukje gedragsverandering, ook in een stukje coping, omgaan met stress, anders willen leven of moeten. Dat begint allemaal in het hoofd. Heel fascinerend.
Ja, absoluut. Ja. Ik heb daar zelf de afgelopen jaren dus in het kader van coachingsopleidingen heel veel ervaring mee opgedaan. En gezien wat dat teweeg kan brengen als je inderdaad een stuk positieve psychologie, een stuk empowerment. En dat je mensen dat echt, ik vind embodiment zo'n mooi woord in het Engels. Maar yeah. Je kan niet een hele goede vertaling naar het Nederlands vinden. Belichamen is, dat doet het hem net niet voor mij. Hè? Maar dat je je dingen eigenlijk echt eigen maakt. Dat het vanuit jezelf al komt. En door je mindset te veranderen, kan je je en gelukkiger en gezonder voelen. Daar geloof ik echt wel in, ja. Hey, verrassingsvraag. Als al jouw fantastische eigenschappen in een dier samenkomen, welk dier zou dat zijn?
Ja, daar heb ik over nagedacht. Ik wil mezelf wel eens vaker moeten vertalen in een dier. Ja, ik vind dat een soort dier wat niet bestaat, denk ik. Want als ik dan kijk naar een stokstaartje die zo lekker in de zon kan staan, dan denk ik van, zo kan ik ook de hele dag staan. En dan, ik vind een zwaan vind ik een heel mooi dier. Vind ik een sierlijk dier. Vind ik een stoer dier. Maar als je kijkt naar mijn eigenschappen en hoe ik in mijn hele, waar ik nu sta, dat heeft wel heel erg te maken met een beetje meekleuren met de omgeving. Dus dan kom je op een kameleon. Dat is natuurlijk helemaal geen mooi dier. Tenminste, heeft niet echt een hoog knuffelgehalte. Niet dat je dat moet hebben, maar ik heb wel heel erg meegekleurd met de omgeving om een beetje te komen waar ik nu ben. En nu ik deze positie heb, waar ik nu sta, denk ik van, witte koek, misschien wordt het nu tijd om eens echt een beetje kleur te gaan bekennen. Hè? Dus hou maar eens op met iedereen met allemaal meekleuren. Van allemaal een beetje. Nee, dat moet natuurlijk een beetje, ook als co-assistent en in de medische wereld, welke fluwele handschoentjes moet ik nu weer uit de kast halen om met die groep om te gaan en met die groep. Natuurlijk met je patiënten moet je dat heel erg aanvoelen en ook een beetje met ze meekleuren om vertrouwen te winnen, dat soort dingen. En nu denk ik met een klein beetje, als je een klein beetje de autoriteit hebt, dan kan ik langzaam kleur gaan bekennen. Dus dat is een opdracht voor mij voor de komende 5 jaar.
Nou, mooi. Ik ben benieuwd welke kleuren er tevoorschijn komen.
Ik denk groen zal wel moeten. Met het klimaat.
Ja. Hey, we hebben het in deze podcast gehad over voorop lopen en leiderschap. Wat is volgens jou de definitie van een goede leider?
Ik denk dus dat je. Kijk, als ik kijk naar hoe dat vroeger was met de ivoren torens, waar de specialisten in zaten, daar ben ik nooit in geweest. Weet je, dus ik ben heel erg van een gelijke op de werkvloer. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ik denk dat het belangrijk is dat ik wil absoluut niet denken in hiërarchie. Je bent een goede leider als je er gewoon naast staat en niet als je erboven staat. Mm-hmm. En dat je ook echt oog hebt voor de mensen waarmee je werkt. Hè? En niet omdat je een of ander formuliertje hebt waarin je een of ander voortgangsgesprek moet afvinken. Maar dat je, het is toch een soort authenticiteit die je moet ontwikkelen om. Dus ook, ik denk dat wat ook wel belangrijk is, dat je ook dingen van jezelf blootgeeft. Dus hoe kom je nou naast iemand te staan? Alles draait natuurlijk uiteindelijk om een stukje vertrouwen en communicatie te vergemakkelijken. Ja, en dat wordt het makkelijkste als je toch een soort sfeer creëert waarin je het gevoel hebt dat je eigenlijk echt alles kan zeggen. Daar hoort ook bij dat je jezelf soms ook een beetje kwetsbaar opstelt. Dat doe je niet bewust, ik laat me nu eens even lekker van mijn kwetsbare kant zien. Maar dat je gewoon zelf ook dingen vertelt waar jij mee zit. In plaats van het gevoel moet hebben van ja, maar ik moet maar sterk zijn, want ik moet hier de tent leiden. Dus die zitten niet te wachten op mijn ellendetjes, laat ik het zo maar even zeggen, als ik die af en toe eens heb. Dus hier bij Hardlife wordt altijd alles lekker gedeeld en zitten we gewoon allemaal op hetzelfde niveau. Nou, en dat is heel fijn. Dus ik denk dat.
Ja, mooi. Dus geen hiërarchische verdeling, stukje kwetsbaarheid en met name ook authenticiteit.
Ja, lijkt me een mooie top 3.
Ja, hey, en als we dus, want dit zijn wel denk ik dingen die vrouwen, als we dan even in de tweedeling zitten, hè, maar die meer als vrouwelijke eigenschappen worden gezien en die worden vaak ook gewaardeerd. En toch zitten er nog minder vrouwelijke leiders in de top dan mannelijke leiders. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om toch meer vrouwelijke leiders in de top van de medische wereld te krijgen? Het zijn bestuurlijke functies, het zijn als vrouwelijke hoogleraren.
Jeetje, wat een moeilijke vraag. Ik weet het niet. Ik zit er eigenlijk niet zo in die hele... Ik hoor dat wel eens van, ja, dan moeten er allemaal vrouwen aangenomen worden. Ik ben toch ook wel vaak nog een beetje van de beste op de juiste plek. Hè? Dus dat daar ben ik zeker van. Of dat nou een man of een vrouw is, of daar zit of alles wat daartussen zit. Ik weet het niet, Hilsje. Ik weet niet wat. Ik weet het niet.
Nou, dit is de core vraag die ik in deze podcast wil oplossen. Hè? Dus ik heb het antwoord ook niet. Hè? Maar ik heb jou natuurlijk gevraagd als inspirerend voorbeeld die voorop loopt door je eigen ding te doen. Hè? Door deze voor mij dus belangrijke leiderschaps. Of positie in te nemen. Wat zou iemand kunnen helpen om dat zoiets te kunnen bereiken?
Nou ja, dan kom je toch weer een beetje terug op die drie waarden waar we het net over hadden. Is dat je gewoon toch wel, en misschien professioneel gezien, volg je hart. Dus wel heel erg achter je zaak blijven staan. En ook, misschien moeten vrouwen ook wel wat meer... wat dat betreft in zichzelf geloven dat ze dat ook echt wel kunnen doen. Mm-hmm. En dat is vaak ook een beetje zo'n omgeving. Ik denk dat heel veel vrouwen het ook echt wel echt heel goed kunnen. Maar dat ze misschien zelf al heel snel zoiets hebben van... ja, maar ben ik dan wel echt daar wel helemaal geschikt voor? Misschien ook niet. Of dus heel erg blijven geloven in dat je dingen kan doen. En dan dat straal je op een gegeven moment dan ook uit. Hè? Dus het is ook een beetje hoe krachtig je zo'n statement maakt. Mm-hmm. Als dat vanuit je hart komt... ja, dan kan je het bijna niet fout doen. Dus zodra het een beetje, als je het moet gaan bluffen, of als het toch, van nou dan zeg ik dat, maar dan gaat het niet werken. Dus, en ook gewoon je daar kwetsbaar in op durven stellen. Aan de ene kant kwetsbaar, aan de andere kant ook wel, ja, weet ik veel hoe dat gaat met sollicitatiegesprekken, als er allemaal rare vragen komen over, en hoe ga je dat dan combineren, en dat soort dingen. Ja, ik denk ook dat je ook best wel, als het een gekke vraag is, heel erg je verontwaardiging mag laten zien. Daar moet je ook niet zo bang voor zijn. En want aan het einde wil je ook niet gewoon een positie krijgen waarbij je tijdens het gesprek al denkt van... eigenlijk maar een beetje rare vragen. Maar ja, als ik eenmaal zit, dan ga ik de boel hier wel veranderen. Nee, ik zou wel heel erg bij mezelf blijven. En altijd blijven geloven in dat je dat zelf ook kan doen. En gewoon weer door. Je moet ook wel doorzetten. Als het bij de een niet gelukt is, terwijl dat heel erg je ambitie is, ja, dan ga je door. Want jij gelooft zo erg in dat dingen veranderd moeten worden, of dat je die organisatie goed kan leiden, of wat dan ook. Dat als je denkt dat je dat echt kunt, dan zal je dat moeten uitstralen in je gesprekken. En dat kan niet anders dan dat uit je hart komt.
Mooi. Jij zei iets over zelftwijfel. Hè? Is dat iets waar jij ook mee te maken hebt gehad? Of?
Ja, tuurlijk. Oh, altijd die verschrikkelijke onzekerheid. Ja, dat zei ze altijd. Het is in zo'n golfbeweging die ook iedere keer weer terugkomt. Dat ik denk van dat je kwetsbaar voelt. En van jeetje, weet je, dus dat is ook wel een beetje menselijk. En daar moet je jezelf ook wel af en toe herpakken. Dat je, ja, aan de ene kant kan ik heel arrogant zeggen van ja, dat kan ik gewoon zelf echt beter van een heleboel dingen. En aan de andere kant kan ik soms ook gewoon natuurlijk een onzeker, dat je af en toe overvallen wordt door een soort van onzeker, ja, dat je wat onzeker bent, of je kwetsbaar voelt van, oh jeetje, maar dat had ik bijvoorbeeld, ja goed, ik heb een tijdje een zijstap gemaakt naar de politiek. En toen had ik ook zoiets van, ja, ik geloof zo in dat we de gezondheidszorg anders moeten inrichten. En daar ben ik echt vol voor gegaan, maar ja, dan kom je toch weer in één keer met hele andere krachten in aanraking. De politiek, zal ik maar zeggen, waarbij het op een gegeven moment niet meer gaat over de inhoud, maar meer over politiek en hoe dingen gespeeld worden. Ja, dat vond ik toch wel heel erg moeilijk. En dat bleek ook wel zo echt te ver uit mijn comfortzone. Hè? Dus en ik dacht, ja, buiten je comfortzone, it's happening. Hè? Dat is wat ze allemaal zeggen. En ik dacht van, ik heb zo'n drive. Ik maak de mensen in mijn spreekkamer al gezonder. Ik ga nu Nederland gezonder maken. Nou, ik denk dat dat misschien voor mij net een brug te ver was. Want dat ging echt te ver buiten misschien wat ook haalbaar is. En dat is, daar komen er zoveel andere dingen bij kijken. Dat ik ook zelf zoiets heb van, ja, hier ben ik gewoon niet geschikt voor. Laat mij alsjeblieft mijn strijd voeren vanuit mijn spreekkamer en mijn rol als expert. Hè. Dus dat is ook altijd wel pijn als je echt een expertise hebt om vanuit die kracht te handelen. Dat maakt je, dan voel je gewoon heel zeker. En het kan helemaal geen kwaad om eens een keer een zijpad te gaan bewandelen. Maar als dat op een gegeven moment te ver uit je comfortzone is, dan wordt het op een gegeven moment ook stressvol. En dan moet je het niet meer doen, denk ik.
Nee. En wat heeft je dan geholpen om die twijfel, hè, daarover? Ja, je plaatst het al binnen perspectief, hè, realiteit, van nou, dit was een stap te ver. Of zijn er nog andere dingen die je daarbij helpen om die twijfel dan weer een beetje van je af te schudden? Of die onzekerheid of kwetsbaarheid?
Nou ja, dat is gewoon toch weer even gewoon de kennis vergaren. Je moet echt wel een hele stevige basis hebben van kennis en ervaring. Dat is het eigenlijk, hè, ook. Mm-hmm. En dat is soms ook, weet je, ik heb inmiddels, nou ja, meer dan 5.000 vrouwen hier gezien in mijn kliniek. Dus ik heb daar een hele grote ervaring mee. En het feit dat het dan toch heel lastig is om het in een richtlijn te krijgen, is dat je, ja, het moet allemaal wetenschappelijk onderzocht worden en het moet allemaal gepubliceerd worden. Hè. Dus het moet echt evidence-based en niet experience-based. Dus daar zit veel tijd in voordat je zo'n omslag maakt. Dus op het moment dat je het wetenschappelijk dan goed kan onderbouwen, dan ben je rijp voor de aanpassing. Dat vergt tijd.
Ja. Ik wil jou ook heel erg bedanken voor jouw tijd. Ik vond het een heel mooi gesprek. Zijn er nog dingen die je wilt toevoegen of waarvan je zegt, nou, daar hebben we het niet over gehad?
Nee, ik zat alleen even over het laatste deel, hè, waar we het net even over hadden, is gewoon dat een beetje uit die comfortzone. Hè. Dus ik wil vrouwen zeker niet ontmoedigen om, weet je, het wakkert ook een beetje je strijdlust aan. Hè. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat wordt er ook, dus een beetje de balans vinden als het op een gegeven moment te veel van je gaat vergen, dat je niet meer kan slapen en dat soort dingen, dat is gewoon niet goed voor je gezondheid, maar een beetje frictie kan op een gegeven moment ook wel leiden tot een gezonde, ja, om gewoon om de kracht te vinden om het door te zetten. Hè? Dus die moeten we er wel in houden.
Zeker, ik zie het vaak als een elastiekje als het ware. Hè? Dus je moet het elastiekje uittrekken om wat flexibiliteit te creëren. Buiten, je moet eigenlijk net buiten die comfortzone zitten om te groeien. Alleen ja, je moet dat elastiekje niet continu op spanning houden. Hè? Want dan vergt het te veel van je. Dus.
Ja, klopt. Nou, dat is vind ik een hele mooie metafoor, is dat. Ja, absoluut.
Ja, maar it is happening outside of your comfort zone, als je wil groeien, absoluut. Ja.
Het is bij mij ook begonnen met mijn praktijk in Almere. Eén groot gebied van weerstand. Daar ben ik alleen maar heel sterk uitgekomen. Dus Go for it, girls.
Yes. Dank je wel.
Graag gedaan.
Let's start a revolution. Are you in? Janneke, waar kunnen mensen jou vinden als ze nog wat meer van jou willen weten of lezen of horen?
Ja, dat kan natuurlijk altijd via mijn kliniek. Daar ben ik het meest van de tijd te vinden. Dat is www.heartlife.nl. Nou ja, daar ben ik gewoon te vinden en te bereiken. Mensen kunnen mail sturen of wat dan ook. En ik ben altijd vrij snel in daarop terugkomen. Dus gewoon via mijn kliniek. Ja, en anders gewoon via de social media. Ik ben te vinden op Twitter, @drjanneke. Ik ben te vinden op LinkedIn, Janneke Wittekoek. En ik ben te vinden op Facebook en Instagram. Dus ja, als je een klein beetje moeite doet, dan heb je me zo te pakken.
Prachtig. Dank je wel.
Graag gedaan.
Wauw. Geweldig dat je deze week weer intuned op Wauw Vrouw, de podcast. Ik ben heel nieuwsgierig wat je inspireerde of welke inzichten je uit deze aflevering haalt. En stuur me natuurlijk absoluut een bericht als je acties onderneemt om voorop te lopen. Ik ben je grootste cheerleader. Leuk om te connecten. Op LinkedIn kun je me vinden als Hiltje Oude Luttekhuis. Ik weet het, een hele mond vol. Ik sta meestal bekend als die dokter met die moeilijke naam. Maar als je begint met Hiltje, H-I-L-T-J-E, dan verschijnt de rest vanzelf. Op Instagram vind je me als Wouwvrouw. Dat spel je met W-O-W en dan vrouw. Ben je enthousiast geraakt door de informatie in deze podcast, maar vraag je je af hoe je dit nu voor jezelf gebruikt? Dan heb ik iets heel tofs voor je. Om het beste uit deze podcast en jezelf te halen, heb ik een podcast-inspiratiepagina gemaakt. Samenvatten en concretiseren op 1 A4'tje. Je kunt deze tool downloaden via www.wouwvrouw.nl/podcast. Helemaal gratis en gegarandeerd verdieping die je ook kunt inzetten bij andere content, cursussen of congressen. Vind je deze podcast interessant en ken je iemand anders die wel een empowerment boost kan gebruiken? Deel dan deze podcast of de aflevering die je net luisterde met je collega's of vriendinnen. In de meeste podcast-apps kan dit door op de 3 puntjes te klikken en delen te kiezen. Een shout-out op social media is natuurlijk ook hartstikke welkom. Steun je de missie om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen in de medische wereld, academia, tech en corporate? Boost dan deze podcast door een review achter te laten. Dat is heel eenvoudig. Klik in de podcast-app waarmee jij luistert op reviews. Klik op het aantal sterren dat je wil geven en laat als je zin hebt ook een geschreven review achter. Super bedankt! Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. En ik weet zeker dat jij dat in je hebt. Wonderlijke Wouwvrouw, vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren!